Hey, voordat deze podcast begint, eerst even twee andere stemmen. Ik ben Reinoud van Wachtendonk in de VS.
En ik ben Freke Vuist en wij maken de podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Het is persoonlijk, oh ja, het is opinierend. En als je het nog niet kent en wil uitproberen...
Double Dutch op bnr.nl/podcast/Double Dutch. En ook op alle andere bekende podcastplatforms.
Er moeten nu extra maatregelen worden genomen, omdat we hier anders Italiaanse toestanden krijgen. Daarvoor waarschuwt viroloog Ab Osterhaus. Het RIVM adviseert voorlopig nog even af te wachten. In Leiden wordt keihard gewerkt aan een vaccin tegen COVID-19. Maar door onze strenge wetten moet dat waarschijnlijk buiten Nederland worden getest. En nog zo'n veiligheidsmaatregel die ons nu eigenlijk in de weg zit. Er zijn meerdere bedrijven in ons land die mondkapjes willen maken. Maar certificering duurt maanden. En daarom beginnen ze er maar niet aan. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 23 maart. Zo, het begint al bijna te wennen, dat thuiswerken. En het is prachtig weer, dus ik heb nog heel even geprobeerd hoe het is om buiten te zitten. Maar buiten is gewoon nog best koud, dus dat was toch niet zo'n goed idee. Hier in mijn werkkamer, annex thuisstudio, heb ik van het weekend mij bezig gehouden met de nodige huisvlijt. Zo heb ik bijvoorbeeld de microfoon opgehangen met nieuw elastiekkoord. Dus nu hoor je het niet meer zo heel erg als ik per ongeluk de tafel aanraak. En ik ben zondagochtend ook even naar BNR gefietst om daar mijn eigen vaste koptelefoon op te halen. Je hebt geen idee hoe fijn het is om dat ineens je eigen koptelefoon weer te hebben. En ik moet zeggen, op de fiets naar BNR, ja, waar ik was, hield eigenlijk vrijwel iedereen heel goed afstand. En was het eigenlijk sowieso rustig op straat. En op de redactie bij BNR, daar was niemand nog. En bij het Financieel Dagblad zat één verslaggever met wie ik netjes op een meter of twee afstand een praatje heb gemaakt. Wij kunnen het heus wel, dacht ik nog. Maar dat was niet het beeld wat je vervolgens uit het nieuws meekreeg. En dus lijken nu de meeste mensen uit te zien naar extra maatregelen.
Ik krijg een sms'je binnen. Na de beëdiging tot minister voor Medische Zorg zal Martin van Rijn een kort persstatement geven in de centrale hal van het ministerie van Volksgezondheid. Houd er rekening mee dat we in de opstelling de afstandsnorm hanteren. Ja, dus ik moet even een microfoon op een soort van bezemstok gaan tapen nu.
Jij bent in Amsterdam nog, Sophie van Leeuwen, nu in Amsterdam. Maar dat betekent dat je dus zo in de auto richting Den Haag gaat.
Nee, ik moet eerst even nog 2 uur lesgeven aan mijn kinderen. Maar dan ga ik de auto inderdaad nemen. Dat schijnt veiliger te zijn dan de trein. 2 uur op het ministerie van Volksgezondheid. Ja, om even Martin van Rijn succes te wensen. En hij heeft vandaag zijn vuurdoop. Hij mag meteen het crisisberaad in eind van de middag. Dus we gaan hem even spreken zometeen.
Mooi.
PvdA, minister. Heel bijzonder.
Ja, nou ja, ja. Ik vind het ook wel logisch dat ze gekozen hebben voor iemand die gewoon de weg weet in het ministerie. Die de sector kent. Gewoon. Ja. En ook wel misschien een vertrouweling van Mark Rutte in zekere zin. Die gaat ook altijd op zijn eigen netwerk af met dit soort benoemingen, is mijn indruk.
Ze kennen elkaar uit het vorige kabinet. Dus dat is denk ik een kwestie van heel kort inwerken en nu eigenlijk meteen vandaag aan de slag.
Wat is de vraag die je gaat stellen? Wat wil je van de man weten?
Ja, ik ben nog even aan het nadenken. Want hij is sowieso... Hij is gewoon puur coronacrisis. Dus ja, sowieso, kijk, we kunnen het gaan hebben natuurlijk over die extra maatregelen of wel of niet een lockdown of wat hij daarvan vindt. Maar wat gaat hij doen? En ook natuurlijk zal hij misschien nog wel politieke vragen krijgen van u bent van de PvdA als lid van de oppositie.
Ja, is dat op dit ogenblik interessant dat de man van de PvdA is? Hij is toch gewoon de goede man op de goede plek en hij wilde? Fijn.
Nee, dat is het natuurlijk ook. Maar goed, ik moet ook wel oppassen dat je dan, als er dan een coronadebat is en hij staat daar, dat je natuurlijk wel, dat PvdA in de Kamer niet opeens in het kabinet zit en dat die oppositie kan blijven voeren. Het lijkt me een beetje ongemakkelijk. Ja. Maar goed, dat zou hem kunnen vragen. Ja, verder, ik moet er nog even over nadenken. Wat ik nog allemaal van hem wil weten.
Nou, ook hier geldt, je hebt nog een paar uur. Deze dag begon met een interview bij BNR met Ab Osterhaus, viroloog.
We gaan naar Ab Osterhaus, viroloog. Meneer Osterhaus, goedemorgen.
Goedemorgen.
Als we dit gedrag zo zien, moet er dan wat u betreft meer maatregelen komen?
Ja, absoluut. Ik denk dat wat we het afgelopen weekend gezien hebben en ook het weekend daarvoor, dat kan absoluut niet. En ik denk als we zo doorgaan, dan krijgen we echt toestanden zoals die in Italië zien. Het is 11:55 en ik denk dat we zo snel mogelijk de juiste maatregelen moeten nemen om te zorgen dat mensen gewoon binnen blijven.
Ja, heel, heel bot wellicht, maar als we verder geen maatregelen nemen, hoeveel doden zijn er dan over een week of twee, denkt u?
Trekt de lijn van Italië maar door. Dan praten we in de eerste weken praten we over 100 tot 1000 doden. En dat is absoluut niet noodzakelijk.
Nu zegt het RIVM toch, we wachten deze week af, want we moeten deze week effect gaan zien. Daar kunnen we dus niet op wachten, zegt u.
Nee, ik vind dat is onverantwoord, denk ik.
Ja, alarmerend.
Dat is de setting waar Van Rijn in begint.
Ja, nee, en dat natuurlijk gaan we hem dat voorleggen. En ik heb daar ook wel met. Die vraag ligt nu ook voor bij al die ministers in die crisisvergaderingen van het kabinet. Maar ook de Tweede Kamer, die tot nu toe best wel mellow zijn geweest. En tot nu toe eigenlijk hebben gezegd. We gaan niet zo keihard ingrijpen. Er komt geen straatverbod. Hou gewoon die 1,5 meter afstand. Dat is tot nu toe de lijn geweest, maar daar zou vandaag wel een beetje verandering in kunnen komen.
Ja, vanmorgen bijvoorbeeld ook voorpagina van het FD dat de maatschappelijke druk weer aan het toenemen is. Eigenlijk zoals vorig weekend met de regering en het RIVM hadden besloten dat de scholen best open konden blijven. Maar het land vond van niet. Toen gingen de scholen dicht. Het zou dus ook best zo kunnen zijn dat vandaag na dat crisisberaad besloten wordt dat er toch iets gaat gebeuren. Iedereen heeft het dan meteen voor het woord lockdown, maar... Ja, dat kan nog van alles zijn, hè, denk ik.
Ja, je ziet ook de burgemeesters de druk opvoeren. Die hebben ook al maatregelen genomen. En sluiten bijvoorbeeld stranden, wegen naar stranden af of speeltuinen. Ik begrijp dat er een aantal mensen ook zijn opgepakt. Burgemeesters die zijn ook in contact met Grapperhaus vanavond. En zullen mogelijk strengere maatregelen afdwingen. En willen ook, ja, die moeten ook dat kunnen handhaven op lokaal niveau. Dus daar zit wel erg veel zorg en onvrede. En dan is de vraag, in hoeverre gaat het kabinet daarnaar luisteren? Wat ik gisteren hoorde, ik sprak nog even met een woordvoerder van het kabinet. Die zei, we doen er alles aan voor die 1,5 meter afstand en ervoor te zorgen dat mensen binnen blijven. Wij zien dat er zondag ten opzichte van zaterdag al een groot verschil was. Dat zaterdag iedereen massaal naar buiten ging. En dat zondag mensen toch wel meer respect hadden voor die regels die zijn ingesteld. Dus zij geloven tot nu toe nog heel erg in die gedragsverandering. En niet in keiharde nationale lockdown of hoe we dat dan ook moeten noemen.
Nee, maar je zou ook in plaats van een volledige lockdown, een soort, wat hebben ze in? Was het in België dat je met niet meer dan 2 mensen op de straat of kan? Ik ben er vergeten welk land het was, maar dan mag je op zich wel de straat in, maar geen groepen van meer dan 2.
Ja, Duitsland, dat contactverbod. Kijk, dat is iets wat op tafel ligt vanavond. Een soort contactverbod of een samenscholingsverbod. Of je dat nou nationaal of lokaal invoert. Volgens mij wordt er ook gesproken over winkels. Hè, want met z'n allen naar de bouwmarkt om aan je huis te klussen. Dat willen we eigenlijk ook niet. Dus ja, welke winkels blijven alle winkels eigenlijk wel open zoals dat nu is? Of kiezen we toch voor supermarkten en apothekers en de echt belangrijke zaken om die open te laten. Maar tot nu toe wilde het kabinet Rutte daar niet aan. Want ja, natuurlijk angst voor nog meer economische schade. En dat is iets wat dit kabinet eigenlijk dus ook nooit heeft gewild.
Tot nu toe komt ook vanuit het RIVM, de belangrijkste adviseur van de regering, ook niet het bericht dat het nodig is. Hè? Die zeggen steeds, nee, laten we nog even afwachten. Deze week, aan het eind van de week, dan moeten we zien dat de maatregelen werken.
Ja, dus eigenlijk is denk ik de kern. We wachten op wat we nu doen. Welke effecten heeft dat dan ook natuurlijk op de gezondheidszorg? Pas dan weten we of dit zin heeft of dat we een stap verder moeten gaan. Maar kun je er kritiek op hebben, zeggen, dat moet je veel eerder doen. Dat is misschien te laat. Maar zij wachten inderdaad op wat is het effect van hoe wij ons nu gedragen.
Ja, dat is dus precies het moment dat de politiek erin komt. Hè? Dat is ook het maken van keuzes voor iedereen. Vinden we dat we, zoals Osterhaus, zo snel mogelijk, zoveel mogelijk maatregelen moeten nemen? Of vinden we, zoals meer bij het RIVM van Dissel, ze zeggen op het ogenblik, we kunnen nu bijna zien of de maatregelen werken. En ja, dat zijn twee verschillende manieren van het aanpakken van het probleem. Maar daar gaat dan de politiek een keuze in maken.
Ja, nou ja, uiteindelijk heeft Rutte natuurlijk altijd gezegd, ook vorige week in zijn persconferentie. Hè, dus die, hè, dat RIVM en hè, dus het crisisteam waar zij naar luisteren, dat is voor hen leading. Dus zij luisteren naar die experts.
Maar Rutte zegt steeds, ik luister naar de experts.
Ja, ja, nou ja, die experts zijn uiteraard verdeeld. Maar ja,
ja zij maken dus, dat is wat we nu zien.
Ja, zij maken dus een keuze op basis van de mensen die bij hen aan tafel zitten. Ja, misschien zit Osterhaus er wel of niet bij, dat weet ik niet.
Denk het niet, nee.
En kijk, ze kunnen er natuurlijk ook naast zitten en ongelijk krijgen. Natuurlijk, dat kan. Dat hebben ze zelf ook nooit uitgesloten.
Sophie, het wordt een spannende dag vandaag weer. En jij gaat dus rondhangen in een hal. Vorige keer bij persconferenties zag ik dat journalisten die anderhalve meter nog niet helemaal begrepen.
Klopt.
Tot en met de persbriefings met de premier aan toe. Die stond te zeggen, en als u dan ziet dat de mensen te dicht op elkaar zitten, zeg er wat van. Tegenover hem zat een zaaltje vol met journalisten. Maar hij zei daar niks van, maar die zaten echt te dicht op elkaar. Denk je dat jullie daar nu wel op de een of andere manier met z'n allen uitkomen?
Ik denk dat wij nu dus met een soort van bezemstelen met microfoons erop gaan hengelen. Dus ik ga zo ook dus een standaard pakken met van die zwarte tape en dan een mic eromheen plakken. ga ik dan vanaf, ik denk ja, misschien wel 2 meter afstand met die microfoon naar die nieuwe minister van Rijn wijzen. Dus dat moet ik nu even gaan knutselen. Om dat op een goede journalistieke en veilige manier voor elkaar te krijgen op het ministerie van Volksgezondheid. Kijk, en voor ons is het alweer net anders. Hè. Dit is dus, we zijn een, toch wel een beroep. Hoe noemen ze dat? Een essentieel beroep of zo. De journalisten, mm-hmm. Dus wij mogen daar gewoon wel naartoe. Want het is noodzakelijk voor de communicatie.
Ja, maar dan nog anderhalf meter afstand. Ja. Sophie, dankjewel.
Jij ook bedankt. En succes!
Jij Vaassen, goedemorgen.
Goedemorgen, Mark.
Waar ben jij nu? Je bent waarschijnlijk aan het thuiswerken. Of zelfs dat niet op het ogenblik.
Nou, ik zit aan de keukentafel. Maar inderdaad, waar jij op hint, ik heb me vanochtend ziek gemeld. En dan wil jij zeker weten of het corona is of niet.
Is het dat? Of weet je dat niet?
Ja, ik weet het natuurlijk uiteindelijk niet. Maar ik denk het toch niet. Want bij corona heb je dus last van je luchtwegen.
Oh ja.
En dat heb ik absoluut niet. Het voelt echt als een griep. Spierpijn en duidelijke verhoging. Rillerig. Dus ik houd voorlopig op een griep. En ik zie ook in de krant dat 90% van de ziektegevallen is gewoon griep. Misschien wel meer. En een kleine minderheid is corona. Dus statistisch gezien is het ook nog eens veel waarschijnlijker dat ik griep heb.
Heel rationeel. Of probeer je het probleem...
Dat heeft iedereen die nu griep heeft, die zit toch extra geconcentreerd naar zijn lichaam te luisteren. En met name naar je luchtwegen. En, mm-hmm. en die geven ook geen alarmsignalen af.
Je hebt in de krant van vanmorgen een groot stuk gemaakt over een vaccin wat in Nederland is ontwikkeld.
Ja.
Maar wat niet in Nederland getest gaat worden op patiënten waarschijnlijk.
Ja, ik vind het zelf een beetje een bizar verhaal. Want er is natuurlijk een ontzettend dringende behoefte aan een vaccin. Dus er is echt een wedren gaande van tientallen bedrijven die proberen een vaccin te ontwikkelen. Hè. Een vaccin voorkomt dat je ziek wordt. En in Nederland speelt dat best wel een belangrijke rol in. Omdat er in Leiden staat er een grote vestiging van Janssen. En dat behoort bij Johnson & Johnson, het grootste medische concern ter wereld. En die ontwikkelen ook een vaccin en dat geldt toch wel als een heel belangrijk initiatief. Ze hebben namelijk eerder een vaccin ontwikkeld tegen ebola, ze zijn bezig met een vaccin tegen HIV. Maar dat bedrijf moet dus voor testen op mensen, moet het uitwijken naar het buitenland, want ze lopen hier stuk op de regelgeving.
Want wat is er in de Nederlandse regelgeving waardoor ze het niet kunnen testen hier?
Nou, ze kunnen het wel, alleen het duurt langer om alle vereiste vergunningen te krijgen. Nederland heeft meer een complexere en uitgebreidere procedure dan andere landen in Europa en zeker langer dan in de Verenigde Staten. Dus in de praktijk kan je daar niet op wachten bij alle medicijnen eigenlijk en nu zeker bij corona niet. Dus bedrijven doen gewoon niet, kiezen gewoon voor de snelste procedure en dat is buiten Nederland.
Dat is eigenlijk altijd al zo, maar in dit geval extra wrang omdat we zoveel haast hebben en de fabriek staat hier notabene, of het laboratorium staat hier.
Ja, er zijn een paar bedrijven die Nederland verlaten hebben, omdat ze dit te veel gedoe vinden. En Nederlandse bedrijven die dus verhuisd zijn naar Canada of de Verenigde Staten. En wat we ons eigenlijk niet gerealiseerd hebben, is dat ook voor die moderne vaccintechnologie sprake is van genetische manipulatie.
Ja, dus dat ligt heel gevoelig hier in Nederland. Er mag natuurlijk bijna, er mag wel van alles, maar dan moet je langs allerlei extra hoepels om doorheen te springen.
Ja, meer roepels dan in België bijvoorbeeld of in Duitsland of in Frankrijk. Dus dat dateert nog van, nou, ik zou bijna zeggen de vorige eeuw. Met name deze manipulatie overigens, dat is een gevoelig punt met name in de voedselindustrie, hè, dus voor de gewassen. Dus om een voorbeeld te noemen, Greenpeace heeft grote bezwaren tegen genetische manipulatie in voedselgewassen, maar bij de ontwikkeling van medicijnen hebben ze daar geen problemen mee. Dat is natuurlijk totaal andere orde. Hè. Bij gewassen ga je die gewassen zaaien. Dus die komen in het milieu, die komen gewoon op het veld te staan. Ja. En bij medicijnen is er alles op gericht om dat juist te voorkomen. En om de genetisch gemanipuleerde organismen ook onschuldig te maken. Wat veel mensen zich niet hebben gerealiseerd, en ik eigenlijk ook niet, is dat de moderne technologie valt steeds allerlei nieuwe ontwikkelingen op medisch-technologisch gebied. En die vallen vaak heel snel, krijgen die kwalificatie genetische modificatie of genetische manipulatie. Dus je hebt ook veel sneller die extra vergunningen nodig in Nederland. Dus bedrijven lopen daar gewoon vaker tegenaan dan 10 jaar geleden.
En is dat dan dat wij verouderde wetgeving hebben?
Nou, dan zou ik zeggen van wel, kijk, als straks er een hoofdredactioneel commentaar geschreven moet worden. En ze vragen mij om advies, dan zou ik toch zeggen dat het adviseren om te schrijven dat het verouderd is. Ik zeg dat overigens ook met goede steun hoor, want er zijn veel patiëntenorganisaties die dat vinden. En ook bijvoorbeeld KWF Kankerbestrijding heeft begin deze maand nog een brief gestuurd aan het ministerie van IMW met het verzoek om die regels te versoepelen, want het raakt dus ook het onderzoek naar nieuwe kankermedicijnen.
Ja, precies. Dit gaat op allerlei plekken gaan we dit merken.
In eerste instantie vooral bij zeldzame ziektes. Maar we zien dus nu ook bij kanker. En we zien dus wat voor mij nieuw was, is dat het ook speelt bij vaccins.
Op zich is het natuurlijk voor de ontwikkeling van het medicijn helemaal niet zo relevant dat het in Nederland is. Maar
nee,
het is wel.
Dat onderstreept Jansen overigens ook. Die zeggen gewoon van ja, als het in Nederland niet kan, we zijn niet afhankelijk van Nederland, dan gaan we naar het buitenland. Maar Nederland maakt er natuurlijk een slechte beurt. En er zijn ook allerlei organisaties die zeggen, dit is ook nadelig voor het vestigingsklimaat. Het is nadelig voor patiënten. Want als je klinische test doet, dan heb je gewoon eerder toegang. Een klinische test op patiënten, dan krijg je later ook eerder toegang tot het nieuwe medicijn. Het betekent ook wat voor het kennisniveau van je artsen. Dus het heeft best wel veel consequenties.
Ja. Ik bladerde wat door de krant vanmorgen en kwam nog een ander artikel tegen van jouw collega, van Arend Klaassen. Dat gaat eigenlijk over hetzelfde onderwerp, bijna, behalve dat dit een heel ander domein is. Het gaat over de productie van mondkapjes. Arend is gaan uitzoeken, kunnen we dat hier? En eigenlijk kunnen we dat, maar we doen het ook niet.
Het is heel frappant. Ik wist dat het stuk ook eraan zat te komen. Nee, dat gaat dus over de productie van mondkapjes, waarvan we natuurlijk iedere dag op tv en op de radio en in de kranten zien dat er een schreeuwend gebrek aan is. Maar Nederlandse bedrijven die mondkapjes willen maken, die lopen aan tegen de certificering, dus de bepaalde kwaliteitsgaranties, dat ook zo complex is dat ze er of niet aan beginnen, of dat het heel lang gaat duren voordat zij in staat zijn om zelf mondkapjes te maken.
En ja, maanden duren voor certificering van mondkapjes, dat is natuurlijk, ja, als je er nu een tekort aan hebt, is dat sowieso niet handig. Maar dat betekent ook dat zo'n bedrijf gewoon denkt, nou, dan laten we het maar. Dan gaan we maar niet eens beginnen.
Nou ja, zeker. Dat kan ik me ook voorstellen. Want je kunt ze niet verkopen als je ze maakt. Ja, dan blijf je ermee zitten. Dus dat geld is dan weggegooid wat je investeert in het maken van die mondkapjes.
Ja, dit is ook weer regelgeving die gewoon even een pragmatische aanpak van het coronavirus, ja, en misschien ook wel andere ziektes in de weg zitten.
Ja, staat in ieder geval snelheid in de weg. Hè. We kiezen dan voor degelijkheid. Maar ja, in dit geval zijn we misschien toch meer gebaat met snelheid.
Moeten we misschien een beetje richting de Chinese aanpak, waar ze ongetwijfeld, want dat is veel natuurlijk, ja, dat is geen democratie, dus daar kan je veel meer van top-down bepalen dat we nu even alle regels opzij zetten. Maar dat we gewoon zeggen, nou nee, op het ogenblik kunnen wij niet met de certificering overweg. We vertrouwen dit bedrijf. Het was, nou wil je wel eens ook weer ten kaat of zo, zo'n betrouwbaar bedrijf, die kennen we. We gaan ermee in zee, we gaan het gewoon doen.
Nou ja, je kunt je in ieder geval voorstellen dat je allerlei spoedprocedures nu instelt. Ook in een land als Nederland zou dat moeten kunnen. Je ziet ook dat de Amerikanen dat wel kunnen. De FDA, de Amerikaanse toezichthouder, heeft een nieuwe test van Roche in 1 dag goedgekeurd. Je snapt ook nog dat er komt zoveel af nu op allerlei ministeries dat het allemaal wat tijd kost. Maar het kan natuurlijk wel. Hè. Je kunt natuurlijk allerlei noodwetgeving of noodregels nu doorvoeren. En dan kunnen we over jaren eens kijken wat we met die regels aan moeten op lange termijn.
Ja, we zijn zo gewend dat alles goed geregeld is, dat het misschien even wennen is om het net iets losser te regelen.
Ja, en dat zal ook allemaal lastiger zijn nu we allemaal via digitale kanalen moeten vergaderen en beslissingen moeten nemen. Maar dat, ja, dit is toch wel vrij bizar dat we in Nederland geen mondkapjes kunnen maken, omdat ze dan pas gecertificeerd zijn tegen de tijd dat het virus is verdwenen.
Tjö, dankjewel.
Oké, Mark, graag gedaan. Tot volgende keer.
We komen aan het einde. Wil je reageren misschien? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Kijk ook nog even bij de show notes. Die vind je als altijd op bnr.nl/nieuwsroom. Heel graag tot morgen.